Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in ons programma Het Inzicht. En we gaan het vandaag hebben over onderscheiding van geesten. Onlangs vroegen luisteraarster van het programma Het Inzicht om mij te kunnen ontmoeten, want ze wilde haar verhaal vertellen. En ze vroeg mij ook om het in mijn programma op te nemen als een waarschuwing voor de luisteraars. En ik denk inderdaad dat het een goed idee is om dit verhaal in grote lijnen te vertellen. Nu, deze persoon had een 25-tal jaar eerder contact gezocht met iemand met speciale gaven. Ondertussen had ze zelf ook een cursus astrologie gevolgd en had ze leren pendelen. Veel jaren waren verlopen, maar vanaf 2011 begon er toch het een en ander mis te lopen. Zo kreeg ze op een dag een onweerstaanbare neiging om naar Spanje te verhuizen. Ze reed met haar auto naar Ginder, maar ze stelde, eens ze in Spanje was, vast dat het niets voor haar was. Het was er veel te warm en ze kon er ook niet tegen. Ook begon ze angst te krijgen, wat als ik ziek word, en zo helemaal alleen in Spanje. Na 10 dagen was ze weer thuis. Een vreemd verhaal. Kort daarop raadde haar zoon, die zelf op 19-jarige leeftijd zonder uitleg thuis vertrokken was, maar sinds kort weer in haar leven was, haar aan om toch nog eens contact te zoeken met die dame met speciale gaven. Haar naam is Treeske. En ze ging er weer naartoe, nu op regelmatige basis. Op een bepaald ogenblik belde Treeske haar op om haar te zeggen dat ze doorgekregen had, een typische term, dat ze doorgekregen had dat ze haar gaven en kennis aan haar moest meedelen. Dat klonk natuurlijk aantrekkelijk en ze ging op dit aanbod in. Maar er kwam van dat aanleren niet veel in huis. Ze werd regelmatig uitgenodigd en ze mocht ook blijven eten. En soms kreeg ze ook iets mee naar huis om daarop te eten. Dat vond ze een beetje vreemd, er zat iets als een dwang achter. Ze vertrouwde het niet helemaal. Eens at haar hond ervan en kort daarop stierf hij. En dan, op een goede dag, begon ze stemmen te horen. Stemmen die haar dwongen om allerlei vreemde dingen te doen, ook 's nachts. Zo heeft ze eens een hele nacht op straat gestaan, omdat de stemmen haar gezegd hadden dat ze niet in haar huis mocht blijven. Dat avontuur is in het politiekantoor geëindigd, terwijl ze absoluut niet wist hoe ze daar terechtgekomen was. Het brandalarm in haar huis ging ook regelmatig en schijnbaar zonder reden af. Ze nam er de batterij uit, maar het brandalarm bleef toch nog afgaan. En 's nachts hoort ze regelmatig voetstappen in huis. En soms ziet ze verschijningen. Ook haar dochter maakt vreemde dingen mee. Op een keer zag ze op een schoorsteen het beeld van een volle maan en sindsdien ziet ze dingen en hoort ze stemmen die dwingend en angstaanjagend zijn. Zo van, je zult binnenkort een accident hebben. En dat is ook inderdaad gebeurd. Het is dus duidelijk dat hier iets aan de hand is. Ik hoorde ook nog het verhaal van een andere dame die heel gelovig is, die dagelijks veel bidt en naar de Eucharistie gaat. Kortom, iemand die christen is in hart en nieren. Ze werd eens door haar vriendin uitgenodigd om naar iemand te gaan die met Jezus en met Maria spreekt. Haar vriendin is eveneens iemand die heel vurig gelooft en die dagelijks naar de Eucharistie gaat. Geen vuiltje aan de lucht, zo leek het op het eerste zicht. Maar een bezoek aan deze dame kostte 50 euro. Ze wist allerhande zaken te vertellen, ook dat het met haar dochter niet goed zou gaan. Ze zou leukemie krijgen. Sindsdien leeft ze in grote angst. Te meer omdat haar dochter onlangs last kreeg van huiduitslag en een volledig bloedonderzoek moest ondergaan. En dan nog het verhaal van een dame die gedurende enige tijd in nauw contact geweest was met een avatar. Een avatar in het Hindoeïsme is een of andere god die zogezegd opnieuw geïncarneerd is. Avatars worden in India en tegenwoordig ook op vele plaatsen in het Westen als goden vereerd. Toen die avatar stierf, geraakte deze dame haar binding met de avatar niet kwijt en kreeg ze allerhande problemen. Het heeft tot 5 jaar geduurd vooraleer het weer beter met haar ging. Beste luisteraars, ik kan zo nog ontelbare verhalen vertellen, want er zijn ook tegenwoordig heel veel christenen die zich in gelijkaardige avonturen storten. De omvang van dit probleem is mij duidelijk geworden door het organiseren van retraites voor innerlijke genezing. En mensen die met dergelijke zaken bezig geweest waren, kwamen er soms tijdens die retraites echt in de problemen. Maar waarom gaan mensen nu deze wegen? Weten ze dan niet dat ze op die manier op het terrein van de tegenstander komen? Kennen ze de schrift dan niet? Nee dus. Heel veel mensen zijn hun onderscheidingsvermogen kwijtgeraakt. Nochtans, als kind van God moet je weten met welke geest je te maken hebt. Want, zegt de evangelist Matthäus, er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan die grote tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als dat mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. We leven in een heel moeilijke en verwarde tijd. Het is meer dan ooit nodig dat christen leren onderscheiden tussen wat van God komt en dus tot vrede en vreugde leidt en wat van de tegenstander komt, van de duivel. In dat laatste geval zijn de gevolgen soms niet te overzien. Maar een gave van onderscheiding van geesten krijg je meestal niet zomaar. Het vraagt een lange tijd van groei om inzicht te verkrijgen. We hebben zoveel vrijheden verworven, we kunnen zoveel keuzes maken, maar tegelijk tracht men ons van zoveel kanten te beïnvloeden en veel mensen weten niet meer hoe ze daarmee moeten omgaan. Juist daarom zouden christenen door de Heilige Geest wel moeten weten waar het op aankomt. Om geesten te kunnen onderscheiden, moeten we in de eerste plaats weten hoe de strategie van de tegenstander eruit ziet. Als we dat doorhebben, dan kunnen we de geestelijke wapenrusting aantrekken en juiste beslissingen treffen, lezen we in de brief aan de Efezers. Om geesten te kunnen onderscheiden, is het evenzeer van belang dat wij het karakter kennen van de Heilige Geest, waardoor wij leren verstaan wat uit God komt. Er is dus veel tijd nodig om te komen tot inzicht in zowel de zaken van God als die van zijn opponent. Wie daar lichtvaardig over denkt, zal zeker grote fouten maken. De geest der waarheid kan niet worden ontvangen door de wereld. De wereld hier synoniem van hen, voor hen die Christus niet kennen of die hem hoe dan ook afwijzen. En dat is al een eerste aanknopingspunt om vast te stellen waar we zelf staan. We moeten echter constateren dat veel mensen tekortschieten in kennis van God. Het volk gaat ten onder door gebrek aan kennis, lezen we bij Hosea. Het is een verontrustende constatering. Juist als gevolg van gebrek aan kennis van God zijn veel christenen niet in staat de geesten te onderscheiden. En in zo'n situatie kan een invloed als van New Age en van allerhande filosofieën en moderne stromingen die haaks staan op ons christelijk geloof, zo gemakkelijk terrein winnen binnen onze kerk. Hoe snel christenen door New Age bevangen worden, blijkt uit hun reacties als ze worden aangesproken door verontruste gelovigen. En dan krijg je te horen: waarom maak je je zo druk? Het zal toch zo'n vaart niet lopen? Of, waarom moet je alles van New Age veroordelen? Je kunt toch ook de goede elementen eruit lichten en gebruiken? Of, als je alles zo serieus neemt, word je op den duur een zwartkijker. En zelfs deze, vanavond kan ik niet naar de Bijbelstudie komen, want dan ga ik naar de yoga. Al deze opmerkingen komen van mensen die vaak jarenlang trouw naar de kerk komen en die menen vervuld te zijn van de Heilige Geest. Maar als je hen dit soort van uitspraken hoort doen, dan weet je dat er iets niet klopt. Dergelijke mensen hebben begeleiding nodig, want ze weten niet wat onderscheiding van geesten is. Het komt erop neer dat zij voor zichzelf nooit een duidelijke keuze gemaakt hebben voor of tegen Christus, hoewel ze door het doopsel aan Christus toebehoren. Ze hebben nooit gedacht aan de logische consequenties die verbonden zijn aan een keuze voor Christus. Ze zijn vaak wel druk met een heleboel dingen in de parochie, maar de kern van het geloof hebben ze nog niet begrepen. Elk jaar opnieuw, bij het begin van de vaste, horen we de volgende strenge woorden uit Deuteronomium. Ik houd u vandaag het leven en het geluk voor, maar ook de dood en het ongeluk. Als gij luistert naar de geboden van Yahweh uw God, die ik u heden geef, als gij Yahweh uw God bemint, zijn wegen gaat en zijn geboden, voorschriften en bepalingen nakomt, dan zult ge leven en talrijk worden. En zal Yahweh uw God u zegenen in het land dat gij in bezit gaat nemen. Maar als uw hart afdwaalt, als gij niet luistert en u laat verleiden, zodat gij u voor andere goden neerbuigt en die vereert, dan kondig ik u heden aan dat ge zult omkomen en dat ge niet lang zult leven op de grond die gij na de overtocht van de Jordaan in bezit gaat nemen. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten. Tot daar Deuteronomium. Als christen moet je weten waar je voor staat, welke keuzes je moet maken en wat dat voor je leven betekent. Stel jezelf dan ook vaak de vraag, waar ben ik mee bezig?
Oh, the deep, deep love of Jesus, vast unmeasured, boundless free. Fullness, oh.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma van het Inzicht. En we hebben het vandaag over onderscheiding van geesten. De schrift kan ons leren hoe we dat moeten doen. Een goed voorbeeld van handelen in de geest van God vinden we bij de profeet Daniël in de hoofdstukken 1 en 2. In vers 8 van het eerste hoofdstuk besluit Daniël om niet te eten of te drinken van de koninklijke spijs. Hij wist namelijk dat een deel daarvan werd geofferd aan de god Marduk en Daniël wilde daar niets mee te maken hebben. Hij had met andere woorden een keuze gemaakt voor Yahweh en dit was één van de logische consequenties van die keuze. Het gevolg laat zich niet lang op zich wachten. In vers 9 lezen we dat God de hofmaarschalk welwillend en goedgunstig stemde jegens Daniël en dit vanwege zijn principiële houding. Daniël sluit dus geen compromis met enige alternatieve gedachte. Daarom is hij voor God bruikbaar als een kanaal. En in vers 17 lezen we dat God hem kennis en verstand, wijsheid en inzicht geeft. Hoe ging Daniël te werk? Dat lezen we in het tweede hoofdstuk. Hij gebruikte zijn verstand, lezen we in vers 14. In vers 15, hij stelde zich op de hoogte van de situatie. Ik spreek nogal veel mensen die zeggen dat ze alles weten van New Age, maar als je hen daar dan naar vraagt, dan blijken ze heel slecht op de hoogte te zijn. Ze hebben ooit eens ergens wat gehoord en ze menen nu expert te zijn. Maar ze hebben zich niet, zoals Daniël, goed laten inlichten. In versen 16 en 17 zien we hoe Daniël het probleem voorlegt aan zijn vrienden en in vers 18 gaat hij bij God te raden. Daniël gaat dus niet in eigen kracht op zoek naar deze geheimen, maar hij maakt zich afhankelijk van Gods geest. In vers 19 wordt het geheim in een nachtelijk visioen door God aan Daniël geopenbaard. Dan dankt Daniël God, want hem behoort de wijsheid en de kracht. Daarvan getuigt hij ook voor de koning. Daar claimt Daniël geen eer voor zichzelf, maar geeft die aan de Heer in de hemel die alle geheimen openbaart. De koning is onder de indruk van dit getuigenis en wijzigt de machtsstructuur van zijn koninkrijk ten gunste van de zaak waar Daniël voor staat. Dat is het geweldige gevolg van deze houding van Daniël. Wat we hier zien is een geweldig voorbeeld van hoe je als christen te werk moet gaan om te onderscheiden wat van God komt en wat niet, wat goed is en wat niet. En de beste bron voor onderscheiding is de Heilige Schrift. De geest van de mens zoekt voortdurend naar oplossingen van problemen van mens, samenleving en cultuur. Maar waardoor laat de mens zich bij deze speurtocht leiden? Luistert hij daarbij naar Gods woord of niet? Als de mens niet uit Gods woord denkt, waaruit denkt hij dan wel? Heel veel gedachten en bewegingen komen niet van Gods geest, maar dragen min of meer duidelijk het stempel van de tegenstander, ook al ziet het er op het eerste gezicht erg positief op. Kan een dergelijke invasie van New Age denken, van Oosterse stromingen en vreemde filosofieën, zoals we die de dag van vandaag kennen, het christelijk geloofsleven aanvullen of vormt ze er een bedreiging voor? Wel, alles wijst op dit laatste. Van het boek Leviticus, 19e hoofdstuk, tot en met Openbaring, 22e hoofdstuk, met andere woorden, bijna heel de Bijbel door, wordt elke vorm van esoterisme en occultisme afgewezen, als strijdig met het gebod om geen andere goden voor Gods aangezicht te hebben. Occultisme wordt veroordeeld als een gruwel voor God. Niets hiervan bevat derhalve enig goed dat eruit geselecteerd zou kunnen worden. Het doel, en dat is vaak genezing of kennis, heiligt de middelen, de occulte praktijk dus, niet. Toch zijn er tegenwoordig velen van overtuigd dat je positieve elementen uit Oosterse en esoterische leringen wel kunt gebruiken. Je moet gewoon niet denken aan de bron waar het vandaan komt. Als het werkt, dan is het goed. Of als het goed aanvoelt, dan is het goed. Zo gaan mensen daarmee om. Kun je dan druiven plukken van dorens of dadels van distels? Mensen die zich met occulte zaken bezighouden, verzinnen allerlei redenen om dat goed te praten en aanvaard te krijgen. Ze halen er zelfs bijbelteksten bij aan. En het is heel triest als zij de gegeven waarschuwingen in de wind slaan, des te meer als het om herders uit onze kerk gaat. Iemand die te maken heeft gehad met welke toestand van occultisme of esoterisme dan ook, kan daarvan vrijkomen, maar alleen door de genade van Christus. Occulte binding kan alleen in zijn naam worden ontbonden. Voorkomen is echter altijd beter dan genezen. De kerk behoort dan ook mensen te behoeden voor dwaalleren en te waarschuwen voor de gevaren van de huidige esoterische en occulte vloedgolf. De apostel Johannes is in zijn tweede brief heel duidelijk. Al wie te ver wil gaan en niet blijft bij de leer van Christus, heeft God niet. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, deelt in zijn boze werken. Tot daar Johannes. Christenen behoren inzicht te hebben in deze zaken, die met moderne technieken subtiel en vrijwel moeiteloos in kerk en samenleving binnendringen. Denk maar eens aan New Age-invloeden die via media, film en muziek tot ons komen. Zelfs in het management, waar je toch logisch denken en nuchterheid zou verwachten, worden astronomische bedragen uitgegeven aan trainingen in transcendente meditatie, mindfulness, NLP, yoga en nog veel meer. Zo zijn er veel dingen die hun kwalijke invloed hebben op mens en samenleving. Paulus maant ons aan: verkondig het woord, dring aan te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in één woord geef u onderricht met groot geduld. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Ze zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak die hun naar de mond praten. En ze zullen hun oren sluiten voor de waarheid om te luisteren naar allerlei mythen. En ja, in zulk een tijd zijn we aanbeland. Maar laten we nu eens te rade gaan bij een hedendaagse specialist ter zake. Dr. François Matthijssen, economist van opleiding, heeft, nadat hij een doctoraat in sociale psychologie heeft behaald, filosofie en theologie bestudeerd. Hij bestudeert vooral bij jongeren de psychologische en spirituele gevolgen van het paranormale. Hij heeft ook op dit onderwerp gedoctoreerd. Hij geeft hierover al meer dan 20 jaar conferenties. In zijn boek Les expériences paranormales verklaart hij de aard en de oorsprong van paranormale fenomenen. François Matthijssen steunt op de traditie van de kerk en biedt efficiënte middelen aan om elke band met het occulte te breken. Hij leert ons de bovennatuurlijke realiteit waarmee wij te maken krijgen te onderscheiden door in de leer te gaan bij twee grote kerkleraren, Teresa van Avila en Johannes van het Kruis. Teresa van Avila, een religieuze uit de Spaanse adel, leefde samen met haar medezusters in de stilte van de Karmel, tot zij op een bepaalde dag, als gevolg van bovennatuurlijke ervaringen van eenheid met God, haar leven over een totaal andere boeg gooit en begint met de Karmel radicaal te hervormen. Vanuit haar eigen ervaringen zal Teresa verschillende onderrichtingen neerschrijven die bestemd zijn voor de hervormde Karmels die zij de rest van haar leven zal stichten, 17 in totaal. Johannes van het Kruis dan, een monnik van de mannelijke tak van de Karmel, zal haar daarbij voor een stuk spiritueel begeleiden. Johannes van het Kruis beleeft grote momenten van innerlijke ontreddering en van innerlijke verlichting die hij neerschrijft in zijn beroemde mystieke geschriften. Hij zal, net als Teresa, de Karmelorde hervormen. Ze zijn allebei kerkleraar en dat betekent dat hun onderricht een betrouwbare bron is voor het spirituele leven. Ze spreken ons over het bovennatuurlijke vanuit hun eigen ervaring. Teresa zal ons het kader en de vruchten van het bovennatuurlijke als gave van God verduidelijken. De nederigheid, het gebed, overeenstemming met de schriften en de vreugdevolle vrede van de ziel. Om te beginnen geeft Teresa ons een definitie van bovennatuurlijke ervaringen die door God kunnen worden verleend. De ziel kan nooit uit zichzelf tot goddelijke bovennatuurlijke ervaringen komen, noch ze door gelijk welke inspanning, hetzij door de wil of het verstand, bekomen, omdat zij het werk van God zijn die een dergelijke gunst aan een ziel verleent. Deze definitie is heel verhelderend. Dit betekent dat de bovennatuurlijke ervaring die iemand van God verkrijgt, gratis is. Ze kost dus geen 50 euro of meer. Ze is ook onverwacht, niet gezocht. Welke de ervaring of het fenomeen ook mogen zijn die iemand te beurt valt of waarvan iemand getuige is, de fundamentele houding volgens Therese van Avila en Johannes van het Kruis is er een van overgave en nederigheid. Voor Teresa betekent die nederigheid eveneens dat we niet op zoek mogen gaan naar bovennatuurlijke genade. Teresa zegt: zorg ervoor, mijn zusters, om altijd nederig te zijn. Overweeg goed dat jullie het niet waard zijn om dergelijke grote genade te ontvangen en zoek ze niet op, want het is op die manier, daarvan ben ik overtuigd, dat de duivel een groot aantal zielen aan zich ziet ontsnappen waarvan hij meende dat hij ze in pacht had. En Sint-Jan van het Kruis preciseert: zolang een ziel haar eigen meester wil blijven, zal zij in het domein blijven van haar kwetsbare wil en van haar zo lage verlangens en zal haar geen enkele bovennatuurlijke gave gegeven worden. Maar als ze zich overgeeft, zonder zelf te willen handelen, zal God haar de Heilige Geest schenken en de gaven die eruit voortvloeien. De ziel die dergelijke gaven ontvangen heeft, moet passief blijven, zonder ze te willen begrijpen en zonder ze te willen vasthouden. Anders zal zij ze verliezen. We mogen dus God om hulp vragen, om een genezing, om een antwoord, om licht bij twijfel. Maar Hij alleen oordeelt of hetgeen wij vragen werkelijk goed is voor ons. Het is aan ons te accepteren dat Hij antwoordt, of misschien ook niet, op de wijze die Hij het beste acht. Bij spiritisme, helderziendheid, waarzeggerij, genezing door reiki of door magnetisme en bij al die andere occulte praktijken wordt daarentegen gebruik gemaakt van technieken of rituelen om een paranormale actie te provoceren of te forceren. Zo kunnen wij in dit stadium al onderscheiden welke de bron is van heel wat fenomenen en praktijken. Toch zullen er zijn die beweren dat hun gave spontaan gekomen is en niet gezocht. Laten we daarom naar de drie andere criteria van Teresa van Avila kijken, nadat we even hebben onderbroken.
Song. Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, we hadden het dus over criteria voor onderscheiding van geesten. Zowel voor Therese van Avila als voor Sint-Jan van het Kruis kan er geen sprake zijn van bovennatuurlijke manifestatie als gave van God buiten een duidelijk gedefinieerd kader, dat van het intieme gebed met God ingeworteld in de traditie van de kerk. Dus, als een bovennatuurlijke goddelijke manifestatie gelinkt is aan een gebed van hart tot hart met God, zijn er al heel wat fenomenen die niet voldoen omdat zij buiten dit precieze kader vallen. Dat wil nog niet zeggen dat alles wat je tijdens je gebed opmerkt van God komt, want onze verbeelding en onze emoties kunnen ons ook parten spelen. Maar hier hebben we weer een duidelijke afbakening. Zogenaamde spontane gaven of praktijken of gebeden die zich niet wenden tot de drie-ene God, moeten we wantrouwen. Natuurlijk, in de context van gebed in de kerk kunnen er wel onverklaarbare genezingen optreden, profetieën of rust in de geest, bijvoorbeeld tijdens gebedsbijeenkomsten of tijdens avonden van gebed voor genezing of verzoening, tijdens een retraite of op een bedevaart. Nog altijd op voorwaarde dat het spontaan gebeurt en gratis is, en er is ook niets systematisch mee gemoeid. Een derde criterium: opdat iets bovennatuurlijk zou zijn, moet het overeenstemmen met de schriften, zegt Teresa van Avila. Dat wil zeggen dat een bovennatuurlijke gave of boodschap moet overeenkomen met wat de schrift zegt, of er tenminste niet mee tegenstrijdig mag zijn. Als ze niet overeenkomt met de schrift, dan komt ze hoe dan ook niet van God. En de Bijbel is heel duidelijk over occulte praktijken. Ik geef enkele voorbeelden. Het mag bij u niet voorkomen dat iemand zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, zich afgeeft met waarzeggerij, met geestenbezwering, mantiek of toverij, zich met bezweringen inlaat, geesten en orakels ondervraagt of doden oproept. Want van iedereen die dergelijke dingen doet, heeft Yahweh uw God een afschuw. Gij moet uw God onvoorwaardelijk trouw zijn. De volken die gij verdrijft, mogen naar geestenbezweerders en waarzeggers geluisterd hebben. Aan u staat Yahweh dat niet toe. Dat lezen we in Deuteronomium. Dan bij Leviticus. Gij moogt geen contact zoeken met geesten van gestorvenen en geen orakels ondervragen. Daardoor zoudt ge u verontreinigen. En over astrologie lezen we bij Jesaja: het grote aantal van uw raadsleden heeft u uitgeput. Laat ze optreden en u redden, die hemelkenners en die sterrenkijkers, die u maand voor maand doen weten wat u zal overkomen. En in de Handelingen: ook vele van de gelovigen kwamen openlijk hun toverpraktijken belijden. Verscheidenen hadden zich afgegeven met toverij, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze voor aller ogen. Beste luisteraars, tijdens bepaalde gebedssamenkomsten kunnen er soms buitengewone gebeurtenissen plaatsvinden, voornamelijk in de charismatische vernieuwing, zowel katholiek als protestants. Deze fenomenen komen overeen met wat de heilige Paulus de praktijk van de charisma's noemt. Hij legt ons uit dat door de Heilige Geest een veelheid van spirituele gaven voor de opbouw van de gemeenschap geschonken wordt. Het kan gaan om de gaven van profetie, van openbaring, van wetenschap of van onderrichting. In elk geval gaat het om iets heel anders dan de zogezegde gaven van genezers, magnetiseurs, mediums en kaartleggers. Het vierde criterium dan heeft te maken met de innerlijke staat die optreedt bij een bovennatuurlijke ervaring. Teresa zegt ons dat een bovennatuurlijke ervaring ons niet bang maakt, ze niet verstoort, ze wint de ziel niet op, maar ze gaat gepaard met vrede, vreugde, innerlijke rust. De boom wordt geoordeeld aan de vruchten. Wat van God komt, kalmeert en verenigt de hele persoon. Dus wanorde, onrust en opwinding, die de meeste van de paranormale fenomenen begeleiden, en zeker de occulte, zijn tegengesteld aan deze rust in de ziel. Als een persoon zich innerlijk verdeeld voelt, dan weet je zeker dat de bron van de ervaring niet van God komt. Het is ook belangrijk niet alleen te kijken naar onmiddellijke vruchten van een dergelijke ervaring, want soms heeft men de indruk dat het resultaat positief is. Maar op lange termijn, ja, soms vele jaren later, kan er depressiviteit optreden of sterke angsten zonder te weten waarvoor. Natuurlijk kunnen er vele oorzaken zijn voor depressiviteit of angsten, maar ze kunnen symptomatisch zijn voor occulte ervaringen uit het verleden. Het kwade heeft slechts macht over ons in de mate dat wij of iemand anders in onze naam, als het bijvoorbeeld gaat om een vervloeking, een deur geopend hebben. Toch blijft er altijd ruimte om in alle vrijheid onze dwaling te accepteren of te verwerpen. We kunnen ons altijd opnieuw herpakken en kiezen voor het leven. Het komt er eerst en vooral op aan om te erkennen dat we ons vergist hebben door ons op die wegen te wagen en dat we gezondigd hebben. Te dikwijls zeggen mensen dat het om een oude geschiedenis gaat, dat ze de bladzijde hebben omgedraaid, dat dit deel uitmaakte van jeugdzonde, dat het niet de moeite loont om oude koeien uit de gracht te halen en dat ze er zeker van zijn dat God hen alles vergeven heeft. Zeker, God is barmhartig. Maar toch blijven die fouten van vroeger schadelijke effecten hebben op ons leven als we ze niet naar boven halen en ze aan Gods barmhartigheid toevertrouwen. En dat gebeurt in de biecht. Dit is een noodzakelijke stap om ten diepste bevrijd te kunnen worden. Daarom moeten al deze fouten en misstappen in detail in de biecht uitgesproken worden. Want banden met het occulte doden de liefde met God en enkel de priester in de biecht heeft de autoriteit om ze te breken. De biecht is een weg van genezing en van efficiënte bevrijding die de innerlijke vrede en vrijheid herstelt en die de nodige innerlijke kracht schenkt om opnieuw een evenwichtig leven op te bouwen. Door nederig, verborgen en occulte fouten uit te spreken aan een priester, wordt de broederlijke gemeenschap hersteld en kan vergiffenis als gave ontvangen worden. Het is een deugddoende bron van diepe vreugde. Misschien is het verstandig om te biechten bij een priester die de realiteit van occulte bindingen begrijpt. Er zijn immers priesters die paranormale praktijken beschouwen als bijgeloof of ze wijten aan psychische onevenwichtigheid. Verder is het belangrijk om onmiddellijk te stoppen met elke occulte praktijk. Soms kan dat moeilijk zijn, omdat mensen verankerd kunnen zijn in hun slechte gewoontes of gehecht aan hun occulte boeken, pendels, kaarten, amuletten. Vernietig ze. Verkoop ze vooral niet tweedehands, want dan kunnen ze hun schadelijke invloed blijven uitoefenen. Een tweede stap die absoluut moet gezet worden, is terugkeren naar een evenwichtig geloofsleven met dagelijks gebed. Rozenkransgebed is hierbij heel krachtig, de zondagsmis en regelmatige biecht. Het is ook aan te raden om dagelijks een klein stukje in de Bijbel te lezen, zelfs als je het niet begrijpt. Het woord God is krachtig en het reinigt. Het maakt sterk en het leert je wie God is, wie Jezus is en hoe ontzettend veel Hij van je houdt. Wanneer de contacten met spirituele occulte krachten eenmalig geweest zijn, of maar eens af en toe, en er schijnbaar geen gevolgen zijn in het dagelijks leven, kan het zijn dat de biecht volstaat om bevrijd te worden van mogelijke consequenties voor de toekomst. Maar als er veelvuldige en langdurige contacten geweest zijn en er abnormale gebeurtenissen plaatsvinden, als er onverklaarbare sterke angsten optreden of er gevoelens van oppressie verschijnen, is het nodig om naast de biecht gebed voor bevrijding te ontvangen. Soms is het zelfs nodig om een gebed van exorcisme te ontvangen. Dit soort van gebed staat in een slecht daglicht sinds het verschijnen van de film met dezelfde naam. Dergelijke films vertekenen het beeld van een echt exorcisme dat trouwens maar heel zelden echt nodig is. Traditionele gemeenschappen tellen onder hun leden vaak iemand die het gebed van bevrijding beoefent. Daarnaast organiseren door de kerk erkende nieuwe gemeenschappen regelmatig sessies van gebed voor innerlijke genezing en is het mogelijk om opvolging en begeleiding te ontvangen. In het geheel van deze aanpak vormen vaste en gebed een heel efficiënte voorbereiding. Het gaat er niet om spectaculaire offers te brengen, maar zich te realiseren dat wij afhankelijk zijn van een onvoorwaardelijke liefde van God voor ons. Op deze manier maken wij ons verlangen kenbaar om op een efficiënte wijze met Hem samen te werken om uit deze moeilijkheden te geraken. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen bij dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of bellen naar 016 41 47 47.